Goedemorgen. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 8 en Lucas 2. De kerkdiensten, vanavond om 6:30, hoopt dominee Voets voor te gaan. En op zondag 4 december in de ochtenddienst om 9:30, hoopt eveneens dominee Voets voor te gaan. In die dienst zal de voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De voorbeden. Familie Van Vliet stond in de achterliggende week aan het graf van hun moeder, oma en overgrootmoeder. We bidden ook voor de zieken thuis en de zorg en in zorginstellingen. Ook denken we aan degenen die om hen heen staan. Mededelingen. Kerstgroetactie Stichting Vriedenstimmen. Vorige week waren er geen enveloppen bij de uitgang van de kerk. Nu liggen er een aantal. Hiermee kunt u uw kerstgroet versturen. Meer informatie vindt u in de kerkbode van 2 weken geleden. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Gevangenzorg Nederland. De voorzang. De voorzang is Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De kerkenraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen van Psalm 25, de versen 6 en 10. En het is vandaag de eerste zondag van Advent. Je zou kunnen zeggen dat is een donkere tijd met verlangen naar licht. En hoe kom je door een donkere tijd heen? Nou, jongens en meisjes, als je door het donker heen moet en eigenlijk weet je niet zo goed hoe die weg is, dan is het fijn, of dan heb je misschien ook wel nodig, dat iemand jou daarin helpt en de weg wijst. Zodat je ja, de goede weg vindt. En daar zingen we ook van met Psalm 25 in vers 6. Dan moet je maar opletten wie er in deze psalm de weg wijst. Psalm 25 zingen, vers 6 en vers 10.
Thank you.
hebben we het gezongen, wie ons de weg wijst. God zelf zal je leidsman zijn, degene die je leidt, die je voorgaat, wanneer je hem lief hebt en zoekt. En zo leert hij ons om op de goede manier door het leven te gaan. En dat zegt hij ook in de geboden waarnaar we luisteren, de 10 geboden van God en de woorden die Jezus erover gesproken heeft. Daarna gaan we zingen van Psalm 119, vers 38. Ik weet, o Heer, dat uw gerichten zijn gerechtigheid. Wat er verder volgt in Psalm 119, vers 38. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft ons geleerd. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader in de hemel. Deze morgen willen we samen als gemeente hier bijeengekomen of thuis luisterend, we willen samen u aanroepen. Om u te bidden, om uw gunst, om uw zegen, om uw genade, om de werking van uw Heilige Geest. Wanneer we zo in ons gebed u naderbij komen, dan, Heer, willen we uw naam ook erkennen, dat u groot bent, een heerlijk God, u die onze schepper bent, u die de koning bent. U die in uw grondeloze barmhartigheid naar deze wereld hebt omgezien en uw eigen zoon gezonden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Ja, Heere, wat bent u daarin groot en genadig. Om in deze wereld met al zijn duisternis en al zijn afvalligheid van u. En als een dwaasheid, dat u naar deze wereld omziet. En dat u een weg van verlossing hebt gegeven. Ja, dat u de verlosser hebt gezonden en ons dat evangelie laat verkondigen. En nu vragen wij van u, Heere, open onze ogen, de ogen van geloof. Open ons hart, opdat het niet gesloten en verhard en weerbarstig is, maar dat uw woorden ingang vinden, dat, Heere, wij het mogen aannemen, dat we daardoor gesterkt worden, ja, dat we het leven vinden, het leven dat blijft, het nieuwe leven, het leven door uw Heilige Geest. En nu bidden wij van u dat u met uw Heilige Geest zo krachtig in de gemeente werkt en, Heere, tot leven roept. Maar ook weer opnieuw dat we erbij worden getrokken bij de Heer Jezus Christus. Hem ingelijfd zullen zijn. Dat we uit hem leven om ook vruchten te dragen. Wij bidden van u, geef ons ook onderwijs in het leven met u. Zodat we door uw woord geleid en gedreven u mogen eren. Heere, schenk ook daarin ons de hulp van uw Heilige Geest. Wanneer we luisteren, ook in het spreken, in heel de eredienst. Gedenk allen die verschillende taken, die een taak vervullen. Ze denken aan de kosters in de gemeente en de organisten. En we denken aan degene die op de kinderen passen. Wees met de ambtsdragers. Heere, maar zie bovenal ook naar ons om als gehele gemeente die hier samenkomt om uw naam te belijden en uw woord te horen. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Geef dat uw woord velen bereikt, maar ook trekt, opdat mensen tot de overtuiging komen dat u de levende God bent, dat ze van harte u gaan dienen en dat ook weer verder mogen uitdragen. U bidden we, Heere, zo om uw kracht naar nabijheid. Vergeef ons alle zonden. Schenk ons wat we nodig hebben voor dit leven en voor de eeuwigheid. En bouw uw gemeente op. Heere, maak haar krachtig in het geloof. Bewaar bij uw woord. Dat bidden we van u. In Jezus' naam. Amen. We gaan in de Bijbel lezen uit het Oude Testament in de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 8, vers 11 tot en met 22. En vervolgens ook een gedeelte in het Nieuwe Testament, in Lucas 2. Vers 25 tot en met 35. We gaan uit de Bijbel lezen in Jesaja 8 en in Lucas 2. Jesaja 8, vers 11 tot 22. Daar luidt het woord van God als volgt. Immers, zo heeft de Heer tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. U mag geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt. Voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Bind het getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levende de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal het ten neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt, zie er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. Tot zover uit Jesaja en dan lezen we nu in Lucas 2 vanaf vers 25. Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. Die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zou worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Tot zover lezen we uit de Bijbel. Kerntekst voor de preek is Jesaja 8, vers 17. Dat zijn woorden van profeet Jesaja, hoofdstuk 8, vers 17. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Drie punten in de preek. In de eerste plaats, wie beheerst ons? Ten tweede, wie verwacht je? En ten derde, wie verschijnt er? Dus wie of wat beheerst ons, wie of wat verwacht je en wie verschijnt er? We gaan nu zingen Psalm 4 in de berijming die u vindt in Weerklank en dan onder 4a, dus Psalm 4a en zo'n A-letter bij de psalmen betekent dat het op een andere melodie is dan de Genèvese melodie. In dit geval de melodie van Op u mijn heiland blijf ik hopen. En dan zingen we van deze psalm, psalm 4a, de versen 1 en 3. Geef antwoord op mijn biddend vragen. O God van mijn gerechtigheid, wees mij genadig, hoor mijn klagen. U die mij in de ruimte leidt. Hoe lang, o trotsen en voornamen, zal u mijn eer tot smaadheid zijn? Hoe lang nog zult u zich niet schamen te jagen naar een valse schijn? En vers 3. Breng God uw ware offeranden, berouw, bekering en gebed. Breek met de zonden en haar banden. Vertrouw op God, wiens macht u redt. Als velen twijfelachtig vragen, ach wie doet ons het goede zien? Doe Heer uw lieflijk licht ons dagen, opdat ik u met vreugde dien. Psalm 4a, de versen 1 en 3.
Thank you.
gemeente. Hoe zie je nu dat God regeert? Hoe zie je in deze wereld dat God alles onder zijn macht heeft? De Heere, als hoogste koning, de beschermer van Israël. Wij zien dat niet, zeiden ze in de tijd van Jesaja. Wij zien dat niet, zeiden de inwoners van Jeruzalem. Het volk van Juda en hun koning Agas. Ik zie dat niet. Nou, dat klopt wel, gemeente. Het klopt dat je toen niet zag dat de Heere regeert. Oh ja? Nou, kijk maar in de tekst. Hij had zich verborgen. Hij is de Heere die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En wat er ook allemaal gebeurde, de Heere zag je niet. Tenminste, ja zeker, hij is er wel. Hij was er wel. Hij woont op de berg Sion, zijn vaste woonplaats. Maar men zag, zou je kunnen zeggen, zijn gezicht niet. Niet de ogen van zijn liefde. Men zag niet het licht van zijn ontferming. Het volk was bij hem uit de gunst geraakt. En daarom was het in dat opzicht donker. En dat is telkens weer de worsteling in deze wereld, toch? Misschien ook wel in problemen in uw eigen leven. Of ook de ontwikkelingen in deze tijd. Dat er nu toch weer, ook in Europa, zo'n zware oorlog woedt. Die Russische terreur in Oekraïne. In Nederland hebben mensen allerlei problemen door hoge prijzen. Vragen en onrust over het landbouwbeleid. Grote zorgen om het klimaat. Maar ook het verzet. Toch wel het harde verzet tegen christelijke normen. En wie zou zich dan niet afvragen, waar gaat dat heen? En waar is God? Hoe zie je nu in dit alles dat de Heere regeert? Wat wij zien, dat lijken eerder donkere wolken. Waarachter God zich verborgen houdt. En ondertussen gaan die ontwikkelingen verder. En die kunnen je ook wel eens moedeloos maken of somber en bezorgd. Nou, de profetieën vanaf Jesaja 7... die hebben betrekking op de tijd van koning Agas. En Agas is de koning van Juda. Dat is het zuidelijke twee-stammenrijk. En het was toen best een spannende tijd. Een tijd van ernstige internationale politieke spanningen. En de mensen in het land van Juda waren bang. En ook hun koning, Agas. Ook die koning was erg ongerust. Ze waren toch maar een klein land. Hoe blijf je als klein land dan overeind tussen de wereldmachten? Grote machten rukken op met hun legers. En dan zijn er twee koningen die een verbond sluiten. En dat is Rezin, de koning van Syrië. En Peka, de koning van Israël. Dat is het tienstammenrijk. Ten noorden van Juda. Ook wel Efraïm genoemd. Twee koningen die een verbond sluiten. Rezin van Syrië en Peka van Israël. En die twee, Rezin en Peka, dus het land Syrië en Efraïm, die wilden zich sterk maken tegen de grootmacht Assur. En die twee die vroegen aan Agas van Juda of hij ook mee wilde doen. In dat verbond samen sterk te staan. Maar Agas weigert. Agas wil niet of hij durft niet. En dan beginnen Sier en Efraim, die dat verbond hadden en dat hadden gevraagd, dan beginnen Sier en Efraim een oorlog tegen Juda, want ze willen het dwingen om aan hun kant te komen. En Agas denkt, daar kan ik niet tegenop. Hoe blijf ik tegen hun legers overeind? Ja, wat nu? Wat zal hij doen? Zal hij gaan onderhandelen? Doet hij een poging tot verzoening? Of zal hij het machtige Asser te hulp roepen? Ja, dat is van de andere kant bekijken. Maar dat maakt Juda wel afhankelijk van het heidense rijk. Maar dat is tenminste een sterke bondgenoot. Kun je niet beter aan die kant gaan staan? En ja, daar kiest Agas voor. Om bij Asser hulp te zoeken. En dat is een vreselijke misrekening. Zal laten blijken. Al met al is het een spannende tijd. Wat gebeurt er toch? Het volk heeft het over samenzweringen. Van die politieke deals. Of is een soort complot. U leest erover in vers 12. Het geeft veel onrust onder het volk. Waar zijn die machten toch mee bezig? Hoe loopt dat voor ons af? Veel onrust en veel angst. En die kring om koning Agas beeft van angst, vertelt hoofdstuk 7 vers 2. En er komt van alles los onder de mensen. En zulke reacties komen vandaag de dag toch ook voor. Allerlei ontwikkelingen die we meemaken in de actualiteit. Internationaal, met crisis in het land. Als er spanningen oplopen, als er verwijten klinken, wanneer ontwikkelingen ons onder druk zetten en je denkt, er gaat van alles mis. Op allerlei vlak. En nu is weer eens druk in de zorg. Hoe komen we daar toch uit in de toekomst? En dan is het onder de boeren. Het vraagstuk van de migratie, de immigratie, de gevolgen daarvan. Wat zegt Gods woord over zo'n situatie van dreiging en als er spanningen zijn? Nou, wij hebben vanmorgen gelezen, gemeente, wat de profeet Jesaja te horen kreeg. Hij moet er anders mee omgaan dan het volk doet. En dat heeft de Heere hem op het hart gedrukt. Laat in vers 11 en 12. In Juda hebben ze een druk over samenzweringen, maar niet die samenzwerende partijen bepalen hun lot. Niet de machthebbers van de wereld, niet de ontwikkelingen van de tijd, beheersen de geschiedenis. Die geschiedenis die steeds dreigender wordt. Het lijkt imponerend. En iedereen praat erover en het maakt hem bang. En waar is Agas uit het huis van David? Niet bang voor. En de inwoners van Juda maken elkaar bang. Nou, de profeet mag daar niet aan meedoen. Ieder die in Gods wegen wil gaan, moet daar niet aan meedoen. Waar zij bevreesd voor zijn, daar mag u niet voor schrikken. Dat zijn niet de bedreigingen die uw lot uiteindelijk bepalen. Nee, de Heere regeert. En misschien zie je het niet. Misschien zie je het nog niet. En dat kan kloppen, Maar toch, hij is de God van de legermachten. Hij is de heilige God. Hij is geducht in majesteit. En laat dat een diep besef zijn in ons hart. En die besef, dat is nog eens een andere vrees. Lees het in vers 13. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees. Hij is uw verschrikking. Hoe leeft dat onder u, gemeente? Waarvan zijn wij onder de indruk? Zijn we onder de indruk van wereldse machten? Ja, begrijpelijk zou je denken. Onder de indruk van samenzweringen, van dreigende ontwikkelingen? Nee, zegt het woord, wees onder de indruk van hem. Heb dat grote ontzag voor God de Heere. En laat je hart dan ook beheersen door die eerbied voor hem. Dat je hem groot acht. Dat je gelooft. Gelooft in zijn macht. En gelooft in zijn heerlijkheid. En dat is vele malen groter dan alle noden van de wereld. Daar komt het op aan, gemeend. Wie wij vrezen. Wie wij hoog achten. Door wie wij ons hart en leven nu eigenlijk laten beheersen. Van wie wij geloven dat het onze toekomst zal bepalen. Wat bepaalt uw toekomst? Wie bepaalt uw toekomst? Wat gelooft u? Is dat de Heer? Is dat de God van Israël? Hij zal een heiligdom voor u zijn, zegt vers 14. Een toevluchtsoord, een schuilplaats voor armen en ellendigen. Hij zal voor u een veilige vesting zijn. En daar zult u rust krijgen. Wat beheerst ons? Wie beheerst ons? En daar zit een vraag achter. Wie verwacht je? Wie of wat verwacht je nu eigenlijk? De profeet Jesaja krijgt het volk van Juda nog niet mee. En hij krijgt helaas ook koning Agas niet zo ver dat die ook op andere gedachten komt. Al eerder had Jesaja hem voor de keus gesteld van op de Heere vertrouwen of hulp zoeken bij vreemde machten. Dat was daar in die situatie. De keuze van geloof of ongeloof. Ja, we laten ons eerder beheersen door allerlei donkere machten die we om ons heen zien. Of je hart zit vol van geldzucht. Of je hart zit vol van wrok. Van mensenvrees. Van slechte gedachten over de Heere. Van huis uit is er geen mens die God zoekt. Ja, niet vreemd dat hij zijn gezicht verbergt. Je moet ook ervaren. En daaruit opmerk hoe hopeloos we in onszelf zijn. Hoe verloren eigenlijk. Door dat ongeloof. En door die ongehoorzaamheid. En ja, mis je hem dan ook niet. Hem, onze God. Die profeet die krijgt de koning en het volk nog niet mee. Om niet zo bang te zijn. Voor de vreemde machten. De profeet krijgt de koning en het volk nog niet mee om te geloven in de Heere. Om te geloven in zijn plan en te vertrouwen op zijn werk. Maar als de profeet de koning en het volk nog niet meekrijgt. Laat Jesaja in elk geval zelf anders zijn. Anders. Misschien dat sommige kinderen graag voetballen. Doe je dat wel eens? Met vrienden? Ergens in de buurt of op school? En ja, jongens en meisjes, voor voetbal kun je ook bepaalde technieken of trucjes leren. Dat weet je misschien wel. En dan ben je op school met gym bijvoorbeeld aan het voetballen. En je gymleraar, je meester, die wil jullie iets leren. Namelijk om die bal beter naar een teamgenoot over te spelen. Zodat die bal snel Dat hij die bal snel kan aannemen en dan verder kan gaan. Nou, die meester die vertelt hoe je dat het beste kunt doen. En dan moet je daarop letten. En hoe je moet schieten. Maar als jullie nou niet goed luisteren. En dan ga je weer aan het voetballen, maar het gaat telkens mis. En je maakt er een potje van. Maar kijk, nou komt die gymleraar of die meester zelf het veld op. En hij speelt die bal steeds naar jullie over. En zo werkt hij richting het doel. En je ziet dat. En je denkt, ja, dat gaat goed. Hij doet het voor. En dan denk je, dat wil ik ook leren. Nou jongens en meisjes, de profeet Jesaja die had het wel gezegd. Tegen de mensen, wat koning Agas moest doen en de mensen in Juda. Hij had het wel gezegd, maar ze luisterden niet. Ze vertrouwden niet op God. En daarom zegt de Heere hoe Jesaja het in elk geval zelf moet doen. Hoe hij zelf moet zijn. Zodat de mensen daar een voorbeeld van hebben. Als een teken. Eigenlijk net als die leraar. Die ook zelf in dat spel kwam. En dat ze het zien. Ja, laat Jesaja dan toch een heel ander verhaal brengen. Een ander verhaal dan de publieke opinie en het gepraat op de straat. Vers 11 en 12. Niet al die drukte over samenzweringen. Niet zo angstig voor vreemde machten. Wat dan wel geloven. Ik zal de Heere verwachten. De Heer, op hem zal ik hopen. In Jesaja 7 had de Heer gezegd, het kwaad dat Syrië en Efraïm tegen Juda beramen, dat zal niet bestaan. Het zal niet gebeuren. Laat Agas dat nou geloven. Alleen geloven. En daar zit het op vast. Dat wil de Heer. En inderdaad, je ziet het nog niet. Maar ook al zie je er nog niets van, het lijkt zo anders. Maar hierom, omdat de Heer heeft gesproken, toch geloven, hem verwachten, niet vrezen. Ja, in Jesaja 7 vers 4, dus dat hebben we niet gelezen, maar aan het begin van hoofdstuk 7, daar is een opdracht voor Agas. Beheers uzelf. Blijf rustig. Wees niet bevreesd. Het was allemaal wel moeilijk daar in dat land. De profeet die zuchtte er ook met dat volk onder. Hij zat er ook middenin, onder het oordeel. De Heer heeft zijn aangezicht verborgen. Jesaja zit in dezelfde situatie als de rest. En er is daar spanning en er is allerlei reden voor zorg en angst. Maar luister naar zijn woorden. Hoor het als een getuigenis. Ik zal de Heere verwachten. Ja, die God die zijn aangezicht heeft verborgen, op hem zal ik hopen. Verwacht u hem ook, gemeente? Wat ruist er in uw hart? In alle beproevingen en onzekerheid? Of als je het wel eens een moeilijke tijd vindt? Van wie verwacht je uitkomst? Van wie verwacht je verlossing? Dat je gelukkig zult zijn. Dat je vrede krijgt. Verwacht dat van de Heer. Zulke mensen, die zijn er altijd wel geweest. Kinderen. Zulke mensen die op God vertrouwden. Die echt op God vertrouwden. Zulke mensen zijn er altijd wel geweest. En misschien heb je wel eens gehoord van Simeon. In de tijd van Jozef en Maria. Simeon woonde in Jeruzalem. En wat deed Simeon? Hij keek uit naar de verlosser die God had beloofd. Hij verwacht echt de verlossing voor Israël. Hij verwacht het van de Heer. En hij kijkt er naar uit. Het was al heel lang geleden door de profeten beloofd. En blijf je dan wel geloven als het zo lang duurt? Het zag er toen ook maar triest uit. De Romeinen hadden het land bezet. De schriftgeleerden toonden weinig liefde voor de mensen. En Simeon? Was Simeon daar dan heel boos over? Begon hij een opstand? Klaagde hij over de donkere tijd? Nee, dit is wat we weten. Hij verwachtte Christus. Hij verwachtte de Heer. Als een teken en een voorbeeld voor u en voor mij. Er zijn zoveel redenen waar je misschien bang voor bent of zorg over maakt. Ook in geestelijke zin. Terwijl we hier in ons zondige vlees zijn, hier op de aarde. En als je de Heere vreest, dan heb je daar toch last van dat je ook vaak nog zo ongeestelijk bent. Dan krijgt de vrevel je te pakken. Of slechte gedachten steken de kop op. Dat is een nare last, of niet? Een nare last voor Gods kinderen. Hoe kom je daar vanaf? Ook daarin. Hoop op God. Kijk naar hem uit. Hij zal u heiligen. Is dat ook niet zijn belofte? Verwacht de grote dag van zijn verlossing, dat hij het werk in u begonnen toch ook voltooien zal. Lasten in het geestelijk leven. Misschien zijn er ook aardse lasten die het je moeilijk maken. Tegenslagen, bedreigingen in deze wereld. De Heere heeft toch zijn hulp beloofd in zijn verbond. Hij heeft het bezegeld in de doop. Laat er daarom ook vertrouwen zijn in hem. Geloof alleen. We kunnen allerlei geestelijke onzekerheid ervaren. Hoe zou ik meer kunnen zien van God? Of ik wenste wel meer te ervaren van de Heilige Geest? Ik moest toch eigenlijk veel beter echt als christen leven? Ja, het verlangen toch van een christen? Soms dat die weg met de Heere wel weer wat anders gaat dan je had gedacht. Maar zulke ervaringen stellen ons op de proef. Hoe we juist dan ook reageren. Inderdaad, we kunnen het niet zelf. Ook in de donkerheid moeten we dit beoefenen, dat u de Heere zult verwachten. Hij is uw schuilplaats, hij houdt zijn woord. Ja, Jesaja mag hierin een type van Christus zijn. Dat wil zeggen, we zien in Jesaja iets oplichten van de komende Christus. Want wat deed Christus toen het donker werd? Toen de machten tegen hem samenspanden. Wat deed Christus toen de Vader zijn gezicht verborg in ongenoegen, in toorn, vanwege de zonde van zijn volk? Wat deed Christus? Hij bad tot de Vader. Hij bleef hopen op God. Hij hield vast aan het goddelijk woord, tot aan het kruis. Riep hij zijn God aan met de woorden van de schrift in een zuiver, in een volkomen geloof. Dat deed Christus. En daarmee bracht hij ook verzoening. Hij wilde ook ons ongeloof, onze zwakheden, gebreken verzoenen. Zo heeft hij volbracht wat aan ons ontbreekt. Zie maar op Christus. Als u zich schuldig voelt, als je ellendig bent, zie zijn gehoorzaamheid. Die mag gelden voor heel zijn volk. Wie verwacht je? Ten derde, wie verschijnt er? Voor Jesaja is de allerernstigste duisternis de duistere macht van het ongeloof. Wie niet schuilt bij de heilige van Israël, wie niet als zondaar zich wil wenden tot zijn genade, ja, die zal er ook op stuk lopen. Zeker, diezelfde God, diezelfde Christus, waarop we mogen hopen, die ons tot heil is gegeven, daar kunt u ook helemaal op stuk lopen. Dat hij als een rots is, waarover u struikelt, een steen des aanstoots, die je verplettert. Ja, dat zegt de profeet in vers 14 en 15, dat realiseert zich ook in Israël. Velen zullen vallen en gebroken worden en verstrikt raken. Zoals Jezus zei De poort is wijd die naar het verderf leidt. Velen die gaan er doorheen. En het geldt voor die beide huizen van Israël, staat het ook nog eens bij. Denk niet dat het, dat gebeurt alleen aan het andere kamp. Die doen het verkeerd. Denk niet dat het alleen in Efraïm gebeurt of alleen in Juda. Ook vandaag, met zoveel menselijke tegenstellingen. Denk niet te snel dat u zelf al in het goede kamp zit. De Heere ziet aan beide kanten van de scheidslijn. Die wij mensen maken. Die we hier in de samenleving kunnen zien. Hij ziet aan beide kanten zondaren. Hij ziet ook dat mensen over hem struikelen. En in dat ongeloof. En in die verharding. Wordt het erger. Dat merken we vanaf vers 19. Wanneer je niet luistert naar Gods getuigenis. Dan is er geen dageraad. Dan wordt het geen licht. Als je niet naar hem luistert, dan raak je steeds meer verstrikt in angst, in een wanhopige zoektocht. Herkennen we dat soms ook niet vandaag de dag? Waar halen onze wijsheid vandaan? In Israël zocht men de waarzeggers. Of degene die contact hadden met geesten. Spiritisten die zeggen te spreken met de doden. Zijn ze zo ten einde raad? Moet de volk niet zijn God raadplegen, zegt de profeet. En ze zakken dieper weg in hun dwaalweg. En ze worden hongerig en gefrustreerd. En er komt heel veel woede onder het volk. En ze vervloeken hun koning en hun God. Als je het zo leest. Wat een angstaanjagende duisternis. Maar Jesaja. Jesaja. Waar hoopt u dan op? Als u de Heer verwacht, wanneer komt Hij? Jazeker, Hij komt. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Dat is het volgende hoofdstuk. Dat volk, in het land met al die donkerheid en met dat ongeloof en die angst daar in dat land, zal God een heerlijk licht laten schijnen. Dus niet op een klein plekje waar ook nog een beetje licht was. Niet slechts in de huizen van een paar vromen, maar juist in de duisternis. Juist voor dat volk dat ver was afgedwaald. En van die hoop getuigt Jesaja. Voor zondaren zoals u en ik. Voor mensen die nog te vaak ongelovig zijn. Voor mensen die zich steeds weer zo laten beheersen door wat we zien van de wereld. Ja, God zal daar dat licht laten schijnen. En Simeon heeft het licht gezien. In de tempel van Jeruzalem. Hij zag Maria met haar kindje. En hij kreeg dat kindje op de armen. En hij zag de zaligheid Jezus, Gods heil. Dat kind, de beloofde Christus, hij zal voor velen een val en opstanding zijn. Om over te struikelen, maar ook om opgericht te worden. Om het leven te ontvangen. Om toekomst te hebben. Ja, dat kind is Simeons handen, de Heere. Daardoor is er hoop voor Israël. Door Gods trouw. Naar zijn verbond. Zo vinden velen uit Israël hun rust in Christus. In het Lam, in het licht dat is opgegaan. En bovendien is hij de zaligmaker voor de heidenen. Het licht ook voor een donkere wereld tot de dag van vandaag. En God zelf roept en God zelf trekt zondige mensen. En hij maakt ze tot zijn kinderen. En hij geeft zijn wet in hun hart. En waartoe, gemeente, roept de Heer ons in de huidige tijd? Moeten wij nu in deze wereld zijn? Nou, laat er geloof zijn. Ik zal de Heere verwachten. Op Hem zal ik hopen. Dat eenvoudig. Geloof. De Heere wil ik vertrouwen. toekomst ligt in zijn hand. En daarin wil ik volharden. Wil ik blijvend hoopvol in deze wereld staan. Hoopvol in deze tijd staan. En zo kunt u een teken zijn. Een teken als een wonder van God. Dat een mens kan leven. Leven door het geloof. Niet in woede, niet in wanhoop. Maar met houvast in het woord van God. En je verwachting stellen op de Heer. Christus. Hij is gekomen. En de profetieën werden vervuld. En hij neemt zelf een volk mee. Het overblijfsel vanuit Israël. Als een licht voor het huis van Jacob. Samen met de heidenen die in hem gingen geloven. En hij vormt een nieuw volk. Hij brengt het naar het land van vrede. En van overvloed. In de wereld zien we veel onrust. Je kunt er onzeker van worden. Mensen vrezen van alles. Maar mag een christen weten door het geloof, wij verwachten de Heer. En wij verwachten een onwankelbaar koninkrijk. Er komt een nieuwe aarde. En op die nieuwe aarde hoeven wij geen enkel kwaad meer te vrezen. Wees stil. De Heer, Hij komt. Amen. We zingen van Psalm 131. De versen 2, 3 en 4. Heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verlogen naar uw wet. En vers 3, mijn ziel die naar de vrede haakt. En het vierde vers dat Israël op de Heer vertrouw. Dus Psalm 131, de versen 2, 3 en 4. u de Heere danken en ook voorbeden doen. Grote God, u de Heilige van Israël, Heere, alles zal u toch moeten aanbidden en groot maken. Diep ontzag voor uw heerlijkheid en majesteit. Heere, ook met vreugde om uw goedheid, uw waarachtigheid. En nu willen we ook zo ons uw dank brengen. U geeft ons uw woord. Uw woord houdt ons eerlijk een spiegel voor. Maar uw woord mag ook een venster zijn naar Christus. En een wegwijzer hoe we ook door het leven zouden gaan. U gaf Jesaja als een teken. Opdat ook wij in dat spoor zouden gaan. Op de Heere te hopen, hem te verwachten. Daar onze zekerheid en rust te vinden. Wij bidden van u, Heere, help ons daarin. Leid ons daarin. Mag het ook een getuigenis zijn in de wereld waarin we staan. Wij bidden om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest in heel de gemeente. Opdat die Heilige Geest ons vervult. Opdat we vruchten dragen tot uw eer. Opdat ook anderen door middel van ons getuigenis in woorden en daden tot u worden getrokken. Heere, blijf zo bij ons op deze dag. Wilt u ook vanavond de eredienst zegenen, de bediening van het woord, uw dienaar daarin helpen, dat dat tot lof van u mag zijn. U bidden we, Heere, dat u rouwdragende gedenkt. In het bijzonder denken we aan de nabestaanden van mevrouw Van Vliet van der Schaft. Heere, sterk hen en wees hen nabij, toen ze afscheid moesten nemen. Wilt u hen ook verder geleiden? En laat uw woord ook in hun leven tot een licht en tot een kracht zijn. Opdat daardoor ook u gekend wordt en u geëerd. Wees met hen die met ziekte en beperkingen te maken hebben, verzorging ontvangen, behandelingen ondergaan. Sta hen bij, Heere, in dat alles. Wees met mantelzorgers, degene die eromheen staan, ook zorg dragen, verdriet. En ook veel inspanningen wellicht. Heere, wilt u ook hen kracht en hulp geven. Wees met hen uit de gemeente die in tehuizen verblijven en daar wonen. Wilt u hen helpen en nabij zijn. Mogen ze ook uw zegen en uw licht ervaren. Ook in de avond van het leven wanneer die komt. Heere, gedenk de noden in deze wereld. Waar mensen lijden als vluchteling. Door grote armoede en rampen, aardbevingen, door oorlogsgeweld. Onder de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne, Heere, ontfermt u zich. Schenk u hulp. Laat de vrede komen. Geef ook dat er middelen gevonden worden en ingezet kunnen worden voor het Oekraïense volk. Om zich te verwarmen, om licht te hebben. Andere voorzieningen die zo hard nodig zijn. Heere, help hen daarin. U bidden we dat u zo naar deze wereld omziet en overal het evangelie zijn kracht laat doen tot eer van uw naam. Ga zo met ons en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We gaan nu zingen uit Weerklank lied 226. Zijn Gods wegen donker, duister? Mens, omsluier uw gezicht, want wat komt is vol van luister, oogverblindend, louter licht. Lied 226, het eerste vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.